Dit is Kerk op tafel. De podcast voor jou als werker in de kerk. Met relevante vragen en onderwerpen over kerk zijn in deze tijd. Om je te inspireren en handvatten te geven voor het werk in jouw gemeente. Want ook jouw kerk is een voorproefje van het Koninkrijk van God. Samen zijn we hoopvol onderweg in Gods wereld. Kerk op tafel is een podcast van LPB Media en Kerkpunt. Vaste host is Dirk-Jan Poel.
Hoi en welkom bij deze eerste aflevering van Kerk op tafel. De podcast voor jou als werker in de kerk. Vandaag praat ik met Carla Dick Faber. Je kent Carla misschien wel als voormalig Kamerlid van de ChristenUnie. Carla houdt van de natuur, van kunst, cello, boeken en slowfood. En ze probeert zo groen mogelijk te leven. Ze is verantwoordelijk voor het recent verschenen handboek Kerkvergroeners. Daarover gaan we met Carla in gesprek. Ik doe dat samen met Cors Visser. Cors is godsdienstsocioloog, wat betekent dat hij nadenkt over de vraag hoe geloof en samenleving zich tot elkaar verhouden. Carla, welkom bij Kerk op tafel.
Dank je.
Leuk dat je er bent.
Wederzijds.
En Cors, jij ook. We gaan het vandaag hebben over kerkvergroeners. Groen, geloven, klimaat, kerk. Dat zijn best grote woorden. En ik ben vooral benieuwd naar wat dat nou concreet betekent voor lokale kerken. En wat kunnen werkers in de kerken, mensen met een taak in de kerk, wat kunnen die er nou mee? En hoe kunnen zij met dit onderwerp aan de slag? Dat gaan we verkennen. En dat doen we eigenlijk naar aanleiding van een handboek wat recent is verschenen. Handboek Kerkvergroeners, waar jij ook aan hebt bijgedragen.
Ja.
We hebben het allebei gelezen. En wat ik mooi vond, een van de hoofdstukken in het handboek begint met een oproep voor verwondering. Want verwondering zet aan tot liefde, schrijft de auteur in het hoofdstuk.
Ja.
En die liefde zet dan weer aan tot actie. En dat vond ik wel heel mooi. De auteur zei ook, verwondering is niet iets wat vanzelf gaat. Dat moet je oefenen.
Ja.
En daarom ben ik wel benieuwd om even mee te beginnen. Wat is nou iets waar je je over verwonderd hebt in de afgelopen periode als het gaat om schepping, natuur? En kan je daar iets van delen?
Ja. Mijn echtgenoot is vogelaar, dus ik moet hem alle credits geven. Ik ga wel af en toe met hem mee om vogels te spotten. En we wonen in Veenendaal vlakbij het Binnenveld. En daar heb je, daar is een natuurherstelproject. En daar, er komen ongelooflijk veel vogels komen daarop af. Dus we zijn er een keer in alle vroegte geweest. En ik kan ze allemaal niet opnoemen. Maar wat ik me nog heel goed herinner was dat ik de blauwborst zag voor het eerst.
Yeah.
Nou, dat vond ik dan echt zo speciaal. Die zat daar op de rietstengels, een beetje zo te wuiven in de wind. En dan heb je hem in je kijker. Dat vind ik echt fantastisch.
Mooi, daar kan ik me iets bij voorstellen. Ja. En Cors?
Ja, de grap is, ik wist dat deze vraag eraan zat te komen. En toen wij dit hadden voorbereid, kwam ik thuis. Het was nat geweest en de zon brak net door. En er kwam een vlindertje bij ons bij de achterdeur zitten, terwijl ik net naar binnen liep. Volgens mij een klein vosje of zo, ik heb er niet heel veel verstand van. Dus daar heb ik even naar zitten kijken, want die zat heel uitgebreid. Met zijn vleugels open.
Ja.
En hoe mooi dat is. En het is eigenlijk ook een onderstreping van het feit dat je verwondering ook wel een beetje moet leren. Want ik werd getriggerd door dat deze vraag zou komen.
Ja.
En ik weet niet of ik anders
het had
zo goed had gekeken.
Okay.
Ja, maar ja, het is gewoon heel mooi. Zo'n klein beestje. Kwetsbaar en fantastisch. Ja.
Hey, en jij bent iemand die heel erg bezig is met groen. Groene keuzes maken.
Ja.
En nu las ik in een interview dat je er ook wel eens moe van wordt. Van het maken van groene keuzes. Hoe zit dat?
Ik kan echt wel heel moe van mezelf worden. Ja, nou, het is ook gewoon omdat je er altijd mee bezig bent. Denk ik dat je ook gewoon niet altijd aangenaam gezelschap bent voor een ander of zo. Dat,
Dat, merk je dat ook wel eens?
Nou, er zijn mensen
te
gevoelig
voor.
Nou, die is misschien nog wel groener dan ik. Dat, dus voor ons samen is dit wel gewoon echt een gezamenlijke zoektocht. Om ons leven zo duurzaam mogelijk vorm te geven. Om maar gewoon een voorbeeld te noemen. Hè, dan komt iemand op bezoek en die neemt een flesje wijn mee. Dat is dan geen biologische wijn. Ja, en dan denk ik dus gelijk al aan al die pesticiden die erin zitten. Ik denk, dit is gewoon niet zo goed voor mijn gezondheid. En niet goed voor de gezondheid van de boer. Niet goed voor de gezondheid van de aarde. Ja. En ik toch denk ik, ik wil heel dankbaar zijn voor dat flesje wijn. En dan denk ik, ja, maar hoe kan ik nou dankbaar zijn? En ja, en ik heb het gevoel dat mensen dat dan zien of zo aan mij.
Okay.
En dat vind ik heel vervelend. En dan word ik echt moe van mezelf. Maar intussen, ze kennen me ook. Dus onlangs kwam ook de buurvrouw op bezoek en die had bloemen van de pluktuinen gehaald. En ze zei, ik moet er zelf aan wennen, want ik ben zelf gewend aan grote bossen bloemen met rozen en kleurrijk. En dit waren gewoon echt een beetje kruidachtige bloemen. Dus ze zei, ik vind het zelf eigenlijk wat minder. Maar volgens mij vind jij het mooi. En ik zei, nou, je kunt me echt niet gelukkiger maken dan met deze bos bloemen. Dus ik was er echt heel blij mee. En de vraag was, als duurzaam mensen in de wereld staan. En hoe verhoud je je dan tot de aarde, maar vooral ook tot je medemens? En ja, ik wil gewoon niet die troela zijn, die groene truus die altijd met een opgeheven groen vingertje staat. Nee. Maar dat zit dan wel steeds in mijn hoofd, van die duurzame keuzes. En ja, dat is best ingewikkeld.
Hoe hou je het vol?
Door mijn geloof, denk ik. Ja, ja dat, ik denk dat, dat als ik niet zou geloven, dat ik best heel moedeloos zou zijn. Ja, maar ik geloof echt dat deze wereld geen toeval is. Ja. Dat er een schepper is die een bedoeling heeft met deze wereld. En dat hij ons allemaal, ook mijzelf, ook al die kerkvergroeners, wil gebruiken op weg naar zijn koninkrijk. Daar geloof ik heilig in. En als ik dat niet zou geloven, dan zou het echt veel moeilijker zijn.
Mooi. Ja. Dat is misschien wel een mooi bruggetje. Ook naar het handboek. En het handboek heeft als titel Kerkvergroeners. Jij bent projectleider bij Groene Kerken.
Ja.
Er is een symposium eens in zoveel tijd, Groen Geloven.
Ja.
Help me eens, Groene Kerken, Groen Geloven, Kerkvergroeners. Als ik bij de deur in huis val, in de kerk gaat het toch over Christus en over wat hij heeft gedaan en hoe hij ons heeft vrijgekocht.
Zeker.
Hoezo Groene Kerk dan?
Ja. Ik vind het wel heel mooi wat je zegt, hè? Van het gaat over Christus in de kerk en hoe hij ons heeft vrijgekocht. En dat is zeker waar. Maar hij kwam niet alleen om vrijheid te brengen voor mensen, maar voor heel de schepping. Het werk van Christus, het verlossingswerk van Christus, ziet niet alleen op ons mensen, maar geldt voor heel de schepping. En dat vind ik iets ongelooflijk moois, waar ik ook heel klein van kan worden. Omdat ik dan bedenk van ja, we kunnen als mensen onszelf heel groot maken en denken dat wij boven de schepping uittorenen. Dat geloof ik wel, dat we echt een bijzondere plek hebben. Maar uiteindelijk zijn we ook maar een klein schakeltje in het geheel. En als we niet goed voor de schepping zorgen, gaat het ook niet goed met ons. En omdat Christus heel de schepping verlost heeft, denk ik, ja, wie zijn wij dan om ook die schepping zoveel geweld aan te doen, wat we dus nu doen. Dat doet mij dan ook pijn, hè? Want als ik weet dat Christus kwam om mensen en heel de schepping te verlossen, dan kijk ik naar de mensen om me heen en naar de hele schepping als medeschepselen die ook door God gezien zijn, die ook door God geliefd worden. En waarom zouden wij dan die schepping geweld aan doen? Maar dat is dus wel wat op dit moment gebeurt. Onze levensstijl zorgt ervoor dat mensen in het mondiale zuiden mensen in het mondiale zuiden komen gewoon echt in de knel door onze levensstijl. Er is echt uitbuiting. Iemand als Paul Schendeling heeft uitgerekend dat onze levensstijl leidt tot bijna 2 slaven per huishouden in Nederland. Dus uitbuiting van mensen. En verder, je ziet om je heen klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, milieuvervuiling. De schepping zucht, zegt Paulus al in de Romeinenbrief. Dan weet ik niet of Paulus weet dat van klimaatverandering, dat denk ik niet. Maar het zijn wel heel actuele teksten. En ja, dat is gewoon wat je om je heen ziet. Met bosbranden, met overstromingen, met aardbevingen. Zoveel soorten die uitsterven. Maar Christus kwam om verlossing te brengen. Dus dan denk ik, nou, als dat zo is, als hij zoveel van die schepping houdt, laten wij daar dan ook van houden. En met liefde ervoor zorgen.
Maar dit klinkt best wel heel zwaar. Ik kan me voorstellen, iemand die nu luistert, denkt van, oh, er zit hier iemand die eigenlijk best wel moe wordt van zichzelf rondom groene keuzes. En niets kan genieten van een fles wijn. En de hele wereld gaat naar de Filistijnen. En word je toch ook moedeloos van. Terwijl je toch ook kan denken van, nou ja, als het dan gaat over Jezus, dan gaat het toch ook ergens over de schepper. En Jezus, dan gaat het toch ook over genieten. Gaat het ook over rust en vrijheid die brengt. En ik kan me ook voorstellen dat dit mensen helemaal lam slaat. Van nou ja, als zelfs projectleider Groene Kerken dit soort dingen gaat zeggen, dan is voor mij helemaal geen hoop meer.
Ja, dat is niet wat ik wil.
Dat dacht ik al wel. Maar
ik voel een grote verantwoordelijkheid. En ik wil zeker niet zwaarmoedig zijn of mensen moedeloos maken. Integendeel. Ik denk inderdaad dat we ook heel erg mogen genieten van wat God ons geeft. En genieten van genoeg, leven in dankbaarheid. Dat zijn gewoon heel belangrijke noties. Laten we dat alsjeblieft gaan doen. En ook in de kerkgemeenschap. Waar je aan elkaar gegeven bent. Broeders en zusters te zijn. En ik vind de zondag ook een uitstekende dag om even een pas op de plaats te maken. En onze economie kan best heel gulzig zijn. Werk kan veel van ons vragen. Maar laat die zondag weer gewoon echt zondag zijn. Een dag dat we niet consumeren. Niet doorgaan. En dat zeg ik nu, maar dat moet ik ook vooral tegen mezelf zeggen. Voor mij was de zondag best wel een overloopdag geworden. Terwijl dat juist ook een dag is. Hè? Ik bedoel, God zelf rust ook op die zevende dag. En hij geniet van zijn schepping. En laten wij dat dan ook doen. Ja.
Het klinkt nog steeds. Ja. Nou, ik ben daar zelf misschien wat allergisch voor, maar toch een beetje moedig van. Ik moet niet dit en ik moet niet dat op een zondag. Maar start het ook niet. En misschien kun je daar iets over stellen, waar mensen door aangezet worden. Staat het ook niet bij gewoon het genieten van wat je om je heen ziet? En dan zie je misschien ook wel, mensen hoeven niet zo ver te kijken om te zien dat er heel veel dingen misgaan. Maar dat het begint bij het genieten of bij de verwondering. En dat je dan aangezet wordt tot, dingen zijn niet zoals ze moeten zijn.
Ja. Ik denk dat dat voor heel veel mensen zo geldt. Ja, ik denk dat de meeste mensen worden aangezet door verwondering en liefde voor de schepping. Liefde voor de schepper ook. Mm-hmm. En van daaruit goed willen zorgen. Ja, absoluut. Ja. Dus dat wil ik ook heel graag dik onderstrepen. Geniet ook vooral van wat God geeft. En ik vind Psalm 104 daar een heel mooi voorbeeld van. En daar staat de psalmdichter, die staat bij wijze van spreken op een uitkijktoren. En die beschrijft wat hij om zich heen ziet. En beschrijft hij de hele schepping. En er komen geloof ik meer dan 30 schepselen in voor. Dus het is een soort catalogus van de wereld. De schepper, of de psalmdichter, geniet daar ook van. En dus laten wij dat ook doen.
Ja. En ergens kan dat misschien ook wel naast elkaar bestaan. Dat je enerzijds die verwondering opzoekt en geniet van wat God heeft gemaakt. En je tegelijkertijd verantwoordelijk voelt. En soms botst dat ook met elkaar. Kan ik me iets bij voorstellen. We zitten ook in allerlei systemen. Soms
ook
gevangen.
Ja.
De ene breek je misschien wat makkelijker uit dan de andere. Het is niet het ideale plaatje altijd, denk ik. Dat is denk ik ook de reden dat jij hebt meegewerkt aan het handboek voor kerkvergroeners.
Ja.
Als je zou moeten omschrijven, wat is jouw doel met dit boek? En voor wie is dit boek? En misschien ook wel, wat is dit boek niet? Hoe zou je dat omschrijven?
Het is een boek geschreven voor mensen die Christen zijn en hun geloof handen en voeten willen geven door goed voor de schepping te zorgen. Je kunt je geloof op heel veel manieren handen en voeten geven, maar goed voor de aarde zorgen, dat is een van die manieren. Zeker ook voor mensen die dat in de kerk willen doen. Dus ook samen met de kerk groene stappen zetten. Ik heb het boek geschreven samen met heel veel andere mensen. Ik heb de eindredactie gedaan. Het boek geeft heel veel tips hoe je dat kunt doen. Groene stappen zetten met je kerk. Maar het mooie van dit handboek vind ik ook wel dat er heel veel verdieping in zit. Echt wel een paar mooie inhoudelijke hoofdstukken waarin het gaat over vragen als waarom zou je dat überhaupt moeten doen als kerk? En wat zegt de Bijbel eigenlijk over scheppingszorg? Wat is mijn plek als mens? Dus dat vind ik echt een mooie, waardevolle bijdrage aan dit boek.
Laat ik hem anders verwoorden. Ik las in een interview dat je ergens een keer zei dat christenen zich niet bepaald laten kennen als degene die op de barricade gaan voor klimaat. Wat nou als ik niet een activist ben die graag op de barricade staat? Is dit dan geen boek voor mij?
Zeker wel. Ja, ja. Ik was bij de boekpresentatie, uiteraard, want het is mijn boek. Ja. En daar werd op een gegeven moment door de mensen in het publiek werd de vraag gesteld van, wat vind je er dan van, hè? Van dat actievoeren en dat, dat christenen, ook christenen, zelfs dominees op de A12 gaan zitten. Mm-hmm. Wat vind je daar dan van? Moeten we dat dan niet allemaal gaan doen? En Robert Doornbal, hij is theoloog en heeft ook een van de hoofdstukken geschreven. En die zei van, ja, maar we hoeven niet allemaal op die A12 te zitten. Hè? Er is voor ons allemaal is er ergens een plekje om die scheppingszorg handen en voeten te geven. En de een zal op de A12 gaan zitten. En de ander die zal thuis het huis verduurzamen. Of altijd een vegetarische maaltijd koken of biologisch eten. En weer een ander die gaat in de kerk aan de slag en die organiseert een groene kerkdienst of een mooie verwonderwandeling om samen met je Bijbelkring te gaan doen. Hij zei voor ons allemaal, is er een roeping en ga op zoek wat jouw roeping is. En ik denk dat dit boek is zo breed en verdiepend dat ik denk dat er heel veel groene christenen hier wel iets in kunnen vinden van maar dat spreekt mij aan en daar wil ik mee aan de slag gaan.
En als je nog niet zo groen bent?
Ik zou het zeker gaan lezen, want er zit dus ook een hoofdstuk in over wat de Bijbel te zeggen heeft over scheppingszorg. Dat vond ik zelf ook wel echt een eye-opener. En je hoeft geen hele donkergroene christen te zijn om dit boek te lezen. Absoluut niet. Maar ik zou zeggen, blader er doorheen en laat je verwonderen en kijk wat je aanspreekt. En ik wil het ook niet al te zwaar maken hoor, maar bedoel, niemand is perfect. Hè? Ik ben dag in dag uit ben ik hiermee bezig. Geroepen door Romeinen 8, vers 19. Dat is de leidraad van mijn leven. De schepping ziet rijkhalsend uit naar de openbaarwording die Gods kinderen zijn. Dus dat, dat vind ik gewoon een hele mooie tekst. Maar bedoel, ook ik doe dingen niet in balans met de schepping. Ik doe ook mensen pijn. Maar ik ben wel steeds aan het zoeken van hoe kan ik een volgende stap zetten? Of wie kan ik helpen? Welke mensen kunnen mij helpen? Samen groene stappen zetten is gewoon heel erg hoopvol. En juist de kerkgemeenschap kan de plek zijn om dat samen te gaan oefenen met een open Bijbel. En dan gaat het er niet om eet jij nog vlees? Of ga je nog op vliegvakantie? Laten we alsjeblieft niet elkaar de maat nemen. Maar veel meer van, hoe kan ik jou helpen? En hoe kun je mij helpen? Hoe kunnen we elkaar helpen om samen groene stappen te zetten? En dat vind ik echt het mooie van de kerkgemeenschap.
En je zegt net met de open Bijbel. En er is een hoofdstuk wat ook gaat over wat de Bijbel erover zegt. En je zei, dat was voor mij ook een eye-opener. Wat was voor jou dan daarin de eye-opener?
Robert Doornbal heeft het hoofdstuk geschreven. Het gaat over Gods zegenwens voor de hele schepping. En ik vind de manier waarop hij het geschreven heeft gewoon echt heel, heel bijzonder. De liefde spat er gewoon vanaf, van dat hele hoofdstuk. Dat vond ik zo ongelooflijk mooi. En het is ook echt een open uitnodiging aan christenen om die liefde ook te vertalen naar dagelijkse daden. En hij erkent daarin ook dat niet alle denominaties hierin voorop lopen. Maar nodigt wel uit om daaraan mee te doen.
Ja. Ja. Ik herken daar wel iets van. Ik heb het boek gelezen en ook het hoofdstuk van Robert. Wat ik bijzonder vond is om te ontdekken dat er op een aantal plekken in de Bijbel God een verbond sluit met niet alleen mensen, maar met de hele schepping, ook met dieren.
Ja, mooi hè?
Ja.
Ja.
In mijn herinnering zat dat alleen bij Noach. Maar het staat op meer plekken in de Bijbel.
Ja.
En dat vond ik een hele mooie ontdekking. Dus dat even als illustratie bij wat jij net zei, zeg maar. En je zei net, het gaat niet in alle denominaties even voorspoedig, zeg maar. Wat zie je bij de NGK-kerken?
Ik zie dat daar wel een enorme betrokkenheid is op scheppingszorg. Ja, als ik kijk naar het netwerk van Groene Kerken, dan zijn het veel PKN-kerken. Dat is natuurlijk ook een grote kerk.
Ja.
Ook wel Rooms-Katholiek, ook een grote kerk. Maar daarna volgt wel echt de NGK-kerken. Die zich aansluiten bij het netwerk. En ook echt wel heel erg groot verlangen hebben om met scheppingszorg aan de slag te gaan. Ja, ja.
Mooi.
En zijn er bepaalde type kerken die dat doen? Even los van de denominatie. Van wat motiveert kerken? Kun je daar iets van zeggen? Is dat een bepaalde omgeving? Bepaald type mensen in zo'n kerk?
Ja, wat me opvalt is dat groene kerken altijd wel heel erg maatschappelijk betrokken zijn. Ik hoor dat ook van predikanten. Predikanten die hebben soms ook gastenpreken, hè? Dus die gaan van kerk naar kerk. En het valt echt op dat als ze in de groene kerk zijn, dat het echt een kerk is die van betekenis zal zijn voor de buurt. En van betekenis voor mensen en voor de, ja, ook voor de aarde. Dus dat vind ik heel mooi om te zien.
Ja. Ja. En zijn er ook groene kerken, zeg maar, meer in agrarische gebieden? Zie je daar veel minder? Of is het, nou, even heel plat gezegd, een soort randstadhobby voor mensen die anders nooit iets groens zien en denken, laten we maar onze kerk groen maken?
Ja, nou, eerlijkheidshalve, het is best gewoon heel lastig dat gesprek in een agrarische context. Terwijl we helemaal niet veroordelend zijn richting boeren of wat ook. Absoluut niet. Juist heel uitnodigend. We hebben ook materialen beschikbaar gesteld. Zodat een gemeente samen met boeren ook het gesprek kunnen gaan voeren. Over waar kom je eten vandaan? Wat heb je ervoor over? En, ja. Dus dat zijn gewoon echt wel mooie tools. Maar inderdaad, het is zeker niet iets voor de stad, groene kerken. Want er zijn ook heel veel kerken in kleine dorpen. Maar ja, ik herken wel wat je zegt van dat daar het gesprek voeren wel heel erg lastig is. Ja, ja. Wat dat betreft is polarisatie niet aan kerken voorbij gegaan. Ja.
Ik zat wel te denken van, levert dit ook niet meer polarisatie op door zo'n thema als kerkvergroening op de agenda te zetten? Dat je weer eigenlijk een nieuwe splijtswam krijgt in kerken. Ja, we hebben het over vrouwenambt gehad en over homoseksualiteit en over slavernij. Nou, en nu hebben we weer een splijtswam. En dan kunnen we weer oneindig over gaan discussiëren als kerk. Hoe zorg je nou dat dit niet polariseert, maar toch mensen, nou, of het bij elkaar moet brengen, weet ik niet per se. Maar hoe zou jij dat zien? Of hoe zou je daar kerk ook in adviseren?
Nou, wat ik merk is dat als je het woord duurzaamheid of klimaat in de mond neemt, dat het inderdaad iets heel abstracts is en iets heel groot is. En ook door veel mensen al gelijk aan politiek wordt gekoppeld. Zo van, oh ja, dan gaat het over klimaat en dan wordt hier het vijfde evangelie in de kerk binnengedragen. En dan wordt het een soort religie. Dus dat is niet een goede manier. Wat ik wel zie is, zeg maar, als je als kerk aan de slag gaat met het thema scheppingszorg, dat is een heel ander woord. Dat resoneert. Zodra je de Bijbel openslaat, Genesis, lees je al dat mensen verantwoordelijkheid krijgen om goed voor de aarde te zorgen. En als je die invalshoek kiest, dan snapt iedereen dat wij daar een verantwoordelijkheid in hebben. En dan zal voor de een dat misschien, die zal dat anders invullen dan de ander. Maar als je die aanvliegroute kiest, dan heb je makkelijker het gesprek met elkaar. En we hebben het natuurlijk samen gehad over verwondering. Mm-hmm. Ik denk dat als je samen de natuur ingaat. Vroeger had je hagepreken. Ik weet niet hoeveel kerken dat deze zomer gehad hebben. Dat zou natuurlijk best heel mooi zijn om een keer een hagepreken te houden.
Okay. Nee, ik kan me voorstellen. En handboek Kerk voor Groeners, dat klinkt als een select clubje in een kerk. Hoe voorkom je dat dit een thema is van enkelingen, zeg maar? Hoe betrek je hier een grotere groep bij?
Ja, nou, dat is de meest gestelde vraag van kerkvergroeners. Ik zit in de kerk en ik wil heel goed voor de aarde zorgen, maar hoe kan ik dit thema agenderen en hoe neem ik mijn geloofsgemeenschap mee? Het helpt gewoon enorm als de leiding van de kerk erachter staat en ook als de dominee erachter staat, zodat je het in beleid kunt verankeren. En dat is helemaal geen gekke gedachte om het in beleid te verankeren, want bedoel, als je de Bijbel openslaat, zie je dat we een opdracht hebben als het gaat om zorg voor de naasten. De diaconie is vaak heel sterk bij kerken en dat is ook prachtig. Maar er staan ook heel veel groene teksten in de Bijbel. Dus ik zou het mooi vinden als de diaconie ook een taak krijgt voor zorg voor de naasten, maar dan de naasten ook de schepping. En als het op die manier wordt gedragen door de leiding van de kerk, dan voorkom je dat het een werkgroepje blijft die toch elke keer aan het zoeken is van welke volgende stap kunnen we zetten.
Mm-hmm.
Ja, ja.
Maar hoe maak je dat concreet? Hè? Want we hebben best wel grote thema's aangesneden. De klimaat kwam voorbij. En dan een stap naar een lokale kerk. Hoe ziet dat er dan uit als je een kerk wil vergroenen?
Ja, ja. Nou, het is voor, echt voor elke kerk is het anders. Elke kerk heeft een andere manier om dit thema op de agenda te zetten. Het begint dus wel heel vaak met een kerkvergroener. Gewoon met iemand die met dit thema aan de slag wil gaan. Ik zou zeggen, nodig een keer de spreker uit. Organiseer een leeskring. Er staan in het boek ook heel veel boekentips. Het is heel fijn om met elkaar een boek te lezen. Bijvoorbeeld het handboek kerkvergroeners, dat kan natuurlijk ook. Maar er zijn, in het handboek staan ook verschillende boekentips die je met elkaar kunt lezen. Organiseer een keer een wandeling en laat elke keer gewoon een keer zo'n druppel vallen, zo'n groene druppel vallen in de kerk. Zodat je laat zien van het is helemaal niet een spannend thema. Het is gewoon een heel mooie manier van kerk zijn. Er zijn voorbeelden van kerken die ook hun tuin opnieuw gaan herinrichten. Daarbij ook de buurt uitnodigen. Dus het heeft ook een echte missionaire kant. Dus begin gewoon ergens. Kijk van wat zijn de plekken in mijn kerk waar ik kan aansluiten. Organiseer een aantal activiteiten. Maak het niet te ingewikkeld. En ga dan op een gegeven moment in gesprek met de leiding van de kerk. Van, ik heb nu dit een paar keer georganiseerd. Hoe resoneert dat? Vinden jullie ook dat dit een taak voor ons is als kerk? Om op deze manier missionair te zijn. Dan hoop je dat het uiteindelijk een plek krijgt. Ja. Ja.
En stel nou bijvoorbeeld, er zijn vast mensen die luisteren en die hebben helemaal geen eigen gebouw of een eigen gebouw zonder tuin of weet ik veel wat.
Ja.
Kunnen die iets met...
Ja, juist.
Juist.
Ja, want het project Groene Kerken bestaat nu 15 jaar bijna. We hebben volgend jaar jubileum te vieren. En in het begin was het heel erg zonnepanelen op je dak leggen en de koffie verduurzamen en zo. Dus het ging heel erg over wat je als kerk kunt doen. Maar dat is makkelijk, want dan kun je het buiten jezelf houden. Zo van de kerk die doet duurzame koffie en de kerk legt zonnepanelen op het dak. En de kerk kiest voor duurzame bloemen en de kerk heeft een duurzame bankrekening. Dan hoef je zelf niks te doen, dat is lekker makkelijk. Wat ik hoop is dat de kerk gewoon echt die oefenplek wordt. Dat groene kerken echt oefenplekken zijn voor een andere manier van leven. Eigenlijk een manier van leven achter Jezus aan. Ja, dat zijn hele grote woorden, maar toch dat je duurzame keuzes maakt met elkaar en dat samen gaat oefenen. Dat het uiteindelijk ook in je persoonlijke leven van betekenis is. Dus dan dat je dus niet alleen in de kerk kiest voor duurzame koffie, maar dat je het ook thuis gaat doen. Dus het gaat niet om het gebouw, maar het gaat gewoon echt om die geloofsgemeenschap. Ik bedoel, de kerk is uiteindelijk niet een stapel stenen, maar het is het geloofsgemeenschap.
Ja, dus het gaat dan ook over de persoonlijke levensstijl van de leden.
Ja.
Nee, ik vind het wel mooi wat je zegt, hè, van de kerk als een oefenplaats. En hoe voorkom je dan ook juist rondom dit soort thema? Ik denk ook even aan NGK's, hè, dat over het algemeen toch redelijk activistisch. Die gaan dan meteen in de doestand. Hoe zorg je nou dat het niet een soort bijna genadeloos activisme wordt, waar toch weer iedereen moet zo doen en anders hoort hij niet bij, mag hij niet in het avondmaal, weet ik veel wat.
Ja.
Vegetarisch barbecuen.
Ja, en anders ben je fout.
Ja, hoe voorkom je dat? Het is ook gewoon wel iets wat in onze samenleving zit. Hè? We zijn als Nederlanders gewoon verschrikkelijk normatief. We hebben overal een mening over. Dat is echt wel hopeloos. En dat is in de kerken niet anders. Hè? Dus gewoon anekdotisch. We hebben nu een workshopreeks ontwikkeld. Klimaatgesprekken voor kerken. Die is in Veenendaal van start gegaan. En dat is gewoon met elkaar praten over klimaat. Hè? Klimaatgesprekken. Maar dan wel voor kerken. Dus vanuit het perspectief van het ligt niet alleen op onze schouders. Wij moeten de wereld redden. Maar uiteindelijk, we leven toe naar Gods Koninkrijk. Dat is de verwachting waar we uit leven. En die klimaatgesprekken, dat is gewoon een hele mooie tool om met elkaar dat gesprek te voeren. Zonder dat opgeheven vingertje. Het heeft zeg maar een praktische component, maar het heeft ook een heel sterk een psychologische component. En ik ben eerlijk gezegd zelf niet bij geweest, maar ik hoorde wel van mensen dat ze het gewoon heel tof vonden om zo'n workshopreeks te doen.
Nou zit ik als luisteraar, ik ben ouderling, diaken, ik ben jeugdwerker. Wat kan ik morgen al doen in mijn kerk om verschil te maken?
Ja, ik denk dat het gewoon een hele mooie manier is om verschil te maken, om weer de Sabbat te gaan vieren. We hebben als Groene Kerk hebben al het jaarthema Sabbatsleven. En ik wil ook niet al te prekerig zijn hoor, absoluut niet. Maar de Sabbat komt in de Bijbel op twee manieren voor. Aan de ene kant is dat zeg maar de rustdag, omdat God rust, rusten wij ook. Mm-hmm. Maar het is ook een dag van herinnering dat we ooit in slavernij waren. voor het volk Israël was dat de slavernij van Egypte. Wij zeggen van we zijn ooit in slavernij geweest, maar Christus heeft ons vrijgekocht. Dus het is ook een dag om te herinneren, we leven in vrijheid. En we mogen genieten van het leven, we kunnen het leven vieren. En zeg maar dat rusten en vieren, om dat op die Sabbat te doen, op de zondag dus voor ons. Dat vind ik een ongelooflijk groot statement in een tijd dat onze economie maar doordendert en doordraaft. Waardoor mensen in de knel komen en waardoor ook de schepping zucht en lijdt. Dus volgens mij zou het een heel mooi statement zijn als christenen zeggen massaal van nou, we gaan op zondag niet bij bol.com bestellen. Dat kan een andere dag wel weer. We gaan met elkaar gemeenschap vieren. We gaan genieten van genoeg. We gaan het leven vieren. En ik denk, noem mij idealist, dat ben ik misschien wel een beetje. Maar als je dat op die zondag gaat oefenen, dat dat dan ook van betekenis is voor de andere dagen van de week. Dat je echt op een nieuwe manier naar het leven gaat kijken. Veel meer vanuit dankbaarheid. Christus centraal stellen in ons leven, dat is wat we allemaal willen. Laten we dat met elkaar gaan oefenen. Want het is gewoon echt lastig. Jezus waarschuwt voor de mammon. En ik denk, dat weet ik niet. Ik heb er geen onderzoek naar gedaan. Maar de mammon is ongelooflijk krachtig in deze tijd. Hè? Als je kijkt naar geld, economie. Mm-hmm. Het wordt aan alle kanten aan ons getrokken. En hoe kun je daar tegen verzet komen? Sabbat vieren. Ga dat met elkaar oefenen. Die ene dag. En kijk hoe dat dan doorwerkt in de rest van de week.
Vanuit de rust.
En dat is denk ik ook wat ik mezelf moet voorhouden. Ik kan best heel fanatiek zijn. En Kors hoorde ik net al. Die werd er een beetje moedeloos van. Maar we mogen ook vanuit de rust. Dat hangt ook niet van ons af. We mogen vanuit de rust mogen we met dit thema aan de slag gaan. Met het thema van scheppingszorg. Vanuit rust en vertrouwen dat uiteindelijk God deze wereld in zijn hand houdt.
En dat voorkomt ook dat het activistisch wordt wellicht.
Precies, dat voorkomt dat het activistisch wordt. Ja, ik denk dat je gebed ook wat dat betreft een vorm van activisme kan zijn. Gewoon naar binnen keren, in gesprek gaan met God. Omdat je dan ook laat zien wat er in je hart leeft. En wie weet wat er ook in je hart verandert.
Mooi. Ja, want als je het nieuws een beetje volgt, dan is het niet heel ingewikkeld om moedeloos te worden. Als het gaat over klimaat en duurzaamheid en wat je daarover kunt lezen, zeg maar. Hoe houd jij nou hoop? Waar put jij hoop uit?
En wat ik heel hoopvol vind, zijn al die kerkvergroeners die op hun plek echt gewoon proberen om groene stappen te zetten en daarin ook proberen de kerk mee te nemen. Ik ben 8,5 jaar Tweede Kamerlid geweest en ik heb gezien dat veranderingen in de samenleving komen vaak niet doordat de overheid initiatief neemt, maar doordat mensen hun leven veranderen. Zeggen van, dat vind ik belangrijk. Ik ga dingen anders doen. En uiteindelijk komt die overheid daar dan achteraan. Dus daar word ik dus heel blij van. Dat geeft mij hoop dat er zoveel kerkvergroeners zijn, zoveel kerken. Het netwerk van Groene Kerken groeit ook. Het is helemaal niet eng om een groene kerk te worden. Je zet gewoon elk jaar een groene stap samen met je geloofsgemeenschap. Het is ook geen keurmerk of zo, maar het is gewoon leuk om elkaar te inspireren. Van Gereformeerde Bond tot de Hemelstrandse Kerk, alles zit erbij. Echt heel leuk. Dus dat geeft mij hoop dat ook de kerkvergroeners zijn, dat het netwerk van Groene Kerken groeit. En uiteindelijk dat er een schepper is die deze wereld in zijn hand houdt. Dat is gewoon heel hoopvol. Want ik denk niet dat wij het als mensen gaan redden. Maar ik geloof wel dat onze groene stappen ertoe doen, dat die gezien worden door God en dat hij het wil gebruiken op weg naar zijn koninkrijk.
Waar ik hoop vandaan haal, Dirk.
Ja.
Dat er mooie dingen zijn te zien. Nou, dan laat ik twee dingen zeggen. In de eerste plaats, het feit dat er een nieuwe aarde komt, geeft mij hoop dat dit een keer voorbij is. En tegelijkertijd, wat Carla ook zegt, hè, want op verschillende plekken zie je gewoon mensen ook tekens van die hoop uitleven, oprichten, laat ik het maar even zo zeggen, voor proefjes zijn van hoe het er misschien dan uitziet. En volgens mij is de kunst om aan de ene kant te beseffen van deze wereld die gaat echt niet beter worden, denk ik. En tegelijkertijd iets te laten zien van hoe het er ooit wel uit zal zien. En daar dan op een manier toch van te genieten, dat te laten zien aan andere mensen. Dat is, ik denk, de continue spanning waar je in mag leven en in moet leven. Tegelijkertijd rouwen en vieren. wat ook in het boek staat. Ik vind dat, ja. Ik denk dat wat de kunst van christen is in deze tijd. Ja.
Dat bij elkaar houden.
Rouwen en vieren. Ja. Het is er nog niet. En ondertussen zijn er toch wel dingen te zien.
Ja. Mooi. Ja.
Hey, en als jij één wens mag uitspreken voor de kerk van morgen, wat zou dat zijn?
Nou, ik hoop gewoon echt dat kerken, dus geloofsgemeenschappen, christelijke geloofsgemeenschappen, dat die een vernieuwde levensstijl gaan omarmen. En daarin ook echt onderscheidend en aantrekkelijk zijn. Dat is wat ik hoop. We maken onszelf ziek. We maken de aarde ziek. En ja, er is gewoon echt een bekering is nodig. En als er een groep is die verstand heeft van bekering.
Wat is nou de betere plek dan de kerk ervoor?
Dat is de kerk. Dus laten we met elkaar een nieuwe levensstijl omarmen. En daarin ook aantrekkelijk zijn. Want ik zie gewoon echt een samenleving die behoefte heeft aan dat nieuwe verhaal. En een samenleving die heel snel ontkerkelijkt is. Maar ja, laten we daarin ook de samenleving voorleven. En ik geloof echt dat die nieuwe levensstijl omarmen, dat zal niet makkelijk zijn. Want wij zitten gewoon midden in zo'n systeem. Daar zitten we gewoon in vast. Dat herken ik ook bij mezelf. Maar laten we gewoon elke keer zoeken van hoe kunnen wij het anders doen als christenen? Omdat we ook geroepen zijn om ook wel anders te zijn. Hè? Dus wel midden in die samenleving, maar toch ook Jezus te volgen en andere keuzes te maken. Tot eer van God en tot eer van de naaste en de hele schepping. Dat zou ik gewoon heel mooi vinden. En wie weet wat dat uitwerkt op het geheel van de samenleving. Omdat kerken laten zien hoe vreugdevol en mooi dat kan zijn om daarmee aan de slag te gaan. En dat een leven wat je met elkaar deelt, samen genieten van genoeg, dat het ook, dat het juist een waardevol leven is.
En dat samen is daarin wel heel belangrijk.
Dat samen is heel belangrijk, absoluut.
Mekaar op weg helpen, inspireren, aanmoedigen.
Ja.
Mooi. Heb jij nog een nabrander?
Nee, wat ik heel mooi vind, en tegelijkertijd is dat heel lastig, maar heel mooi vind dat er groepjes mensen zijn, geloofsgemeenschappen, waar, we zeggen van intensieve boer tot duurzaamheidsactivist in één club zitten. En niet op een of andere manier met elkaar moeten uithouden.
Ja.
En een weg vooruit mogen vinden. Ja, die plekken zijn heel weinig. En ik vind dat we dat als kerken wel mogen beseffen, dat het echt fantastisch is. Tuurlijk is dat lastig. Maar het laat ook zien dat er iets is daarboven of daaronder wat ons samenbindt. Namelijk het geloof in God, het geloof in Jezus, het geloof in de Schepper. En de komst van de nieuwe aarde. En ondertussen moeten we het met elkaar zien uithouden.
Ja, en daarover stijgt die verschillen.
Ja, mooi. Mooi.
Dank, Carla. Dank, Cors.
Graag gedaan.
En jij bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je geïnspireerd bent door het verhaal van Carla. Dat je handvat hebt gekregen. En mocht je nou meer handvatten willen, dan schaf dan het boek Handboek Kerkvergroeners aan. En ik wens je toe dat je momenten hebt van verwondering. Want er is zoveel moois te ontdekken in de schepping. En graag tot de volgende aflevering. En als je nou een vraag hebt of een onderwerp waarvan je zegt, hey, leg dat nou eens op tafel. Laat het ons weten via info@kerkoptafel.nl. Dan nemen we dat mee. Abonneer je op de podcast. En laat ook even een recensie achter. Dan weten anderen ons ook te vinden. Bedankt voor het luisteren.